Ik ben Muriel, ik ben mama van Mats. Mats is ondertussen 6 jaar en zit in het eerste leerjaar.
Muriel is een van de 3 mama's in deze podcast die een deel van een meerling heeft verloren. Mijn naam is Sophie, laatstejaarsstudente vroedkunde aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Ik heb zelf een tweelingzus en alles wat met 2 of meerlingen te maken heeft, interesseert me heel hard. Ik heb me dan ook steeds afgevraagd wat de impact is van het verlies van een deel van een meerling op de ouders en het gezin. Hoe ga je om met het grote geluk en het intense verdriet dat je op hetzelfde moment overkomt? In deze podcast, die deel is van mijn bachelorproef, ga ik in gesprek met 3 ouders die dit verlies ervaarden.
Ik was in verwachting van een tweeling, maar toen ik 17 weken zwanger was, hebben wij helaas moeten vernemen dat een broertje van Mats niet meer leefde. En ben ik dus uiteindelijk op 37 weken van Mats bevallen.
Daarmee wil ik het onderwerp uit de taboesfeer halen en de ouders die zich in deze verhalen herkennen steunen. Maar ik hoop ook nieuwe inzichten aan te reiken, zodat wij vroedvrouwen een betere begeleiding kunnen aanbieden.
Had je een grote kinderwens voordat je zwanger was?
Ik was vroeger altijd heel veel gaan babysitten. Dus ik wist wel al van als ik 16 jaar was of zo, van ik wil zeker kinderen.
Ja. Heeft het lang geduurd voordat je dan effectief zwanger was? Of?
Nee, dat ging eigenlijk verbazend snel. Want ik heb ook altijd de pil genomen. Dus ik dacht, dat gaat wel even duren hier dat allemaal uit mijn leven is. Want ik weet nog dat ik naar de dokter ging voor dan bloed af te nemen. En die vroeg dan van, hoe lang ben je al aan het proberen? En ik zei van januari. En hij zo, van januari vorig jaar. Ik zei, nee, van vorige maand. En hij zo, mooi. Dat was eigenlijk ook wel een groot geluk bij ons, dat heel snel is gegaan. Ja.
Ja. Wat was het gevoel toen je wist van, ik ben zwanger?
Ik was heel blij. Eerst natuurlijk, als je zo dat plusje ziet op die zwangerschaptest, dan denk je van, nu al? Omdat het was inderdaad zo snel. Gewoon heel blij. Ja, ja.
Okay.
Heel blij en ook een beetje zenuwachtig, denk ik dan, toch? Ja, zo van, wat hebben we nu gedaan? Terwijl we daar wel voor de volle 100% voor gingen. Maar wel heel blij, ja.
En dan moest de grootste verrassing nog komen.
Dus ik had dan op basis van mijn, zwangerschapshormoon in mijn bloed, hadden ze gezegd van, je zult waarschijnlijk aan een 7 à 8 weken... je moet om die datum naar de gynaecoloog. Want je gaat, dan ga je 7 à 8 weken zwanger zijn volgens je hormoon in je bloed. Dus dan waren we naar de gynaecoloog gegaan. En ondanks dat bij ons eigenlijk niet goed afgelopen is, in die zin van, we hebben ze niet meer alle 2, blijf ik dat wel nog een van de mooiste momenten van mijn zwangerschap vinden. Het moment dat ze dus... ze gaat zo met dat echo-toestel op mijn buik. En dan zie je dat kindje en hoort dat hartje kloppen. Maar dan zag ik al op dat scherm van... in het begin is dat zo'n vlekje, maar dan dacht ik... ik zie daar eigenlijk nog zo'n vlekje, maar misschien ben ik mis. En dan zei de gynaecoloog... Ik denk dat ik u nog een keer proficiat mag wensen, want zijn er 2. En ik denk dat wij echt zo... we waren eigenlijk heel blij en verbaasd, maar ik vond dat eigenlijk fantastisch. Ik had ook zo geen paniek of zo op dat moment. Ik dacht van, ondanks dat ik zelf van een tweeling was, dat ik niet echt in mijn hoofd rekening houden met het feit van dat we zijn er mogelijk 2. Wij waren eigenlijk wel heel blij. En ik denk dat ik dan ook wel even zo een momentje had van, maar dat gaat misschien wel pittig zijn, maar... Ik vond dat wel fantastisch, omdat we allebei ook altijd hadden gezegd van... we willen 2 kinderen. En dan dacht ik, maar dat is goed. Dan hebben ze gewoon alle 2 in 1 keer. En dat is goed, dat is tof. Die gaan elkaar hebben. Ik ben zelf van een tweeling, dus ik vond dat dan ook wel zo wel wat magisch. Van, nu zelf ook een tweeling hebben. Dat was heel leuk eigenlijk. Ik vind dat nog altijd fantastisch leuk om aan terug te denken, ondanks dat niet goed is afgelopen. Ja.
Tijdens de controle op 8 weken heeft Muriel een onderzoek waarbij er wordt gekeken welk type tweeling ze heeft en wat hiervan de mogelijke risico's kunnen zijn.
Ik ging er eigenlijk vanuit, omdat ik zelf van een 2-eigen tweeling ben, ik heb een tweelingsbroer, ging ik er eigenlijk vanuit van, dat gaat 2-eigen tweeling zijn. Hè. Dan was het eigenlijk wel een grote verrassing als we dan op 8 weken het nieuws te horen kregen van het gaat een 1-eigen tweeling zijn. En dan... hadden we ook genomen welk type één eigen tweeling. En ik denk dat zij de moederkoek deelden, maar wel nog apart in hun vliesje of een zak, weet niet of ik het juist moet uitspreken. Dus zij deelden de moederkoek, maar ze zaten wel apart nog in een apart zak, zou ik maar zeggen. Allee, dan had ze ook wel erbij gezegd van, kijk, bij dat type tweeling is er, ik denk, een 10% kans dat het twin-to-twin-syndroom optreedt dan later in de zwangerschap.
Het twin-to-twin-syndroom is een complicatie die voorkomt bij eenijige tweelingen. Meestal delen eenijige tweelingen hun placenta, waardoor verschillende bloedvaten met elkaar verbonden kunnen zijn. Hierdoor delen de kindjes een bloedsomloop en gaan ze constant bloed met elkaar uitwisselen. Dit vormt geen probleem, zolang dit in evenwicht blijft. Wanneer er een onevenwicht optreedt in de uitwisseling van bloed, spreken we van het tweelingtransfusiesyndroom.
Dus eigenlijk op die 8 weken had ze wel al gezegd van, allee, dat houdt wel wat risico in, zo'n zwangerschap. Dus ik denk dat ze toen wel ook al uitgesproken hadden van, we gaan, gewoon een kwestie van, we gaan proberen om ze zo lang mogelijk bij jou te kunnen houden. Of dat dat toch, dat ik daar wel al rekening mee moest houden. Dat ik sowieso geen 40 weken ging uitdoen. Dat dat wel een stuk korter kon zijn. Mijn glas is altijd half vol, dus ik dacht 10%. Oké, dat is 90% kans dat dat niet zo is. En dat ik gewoon een redelijk onbezorgde zwangerschap tegemoet kan gaan. Dus wij waren daar eigenlijk op dat. We waren ons daar wel van bewust, want wij zijn allebei, en vooral mijn man is ook wel heel rationeel op bepaalde gebieden. Dus we wisten wat het inhield, maar op dat moment hadden wij geen enkel, was er geen enkele reden om te denken dat er iets zou mislopen. Alles zag er goed uit. Dus dan hadden wij echo op 8 weken, op 10 weken, op 12 weken, op 14 weken. En ik weet wel, de echo rond de 14 weken, dan had ze gezien, Mats was perfect in orde, maar had ze wel gezien bij het andere kindje dat er een beetje vocht in zijn buik zat. Maar ze had daar niet zoveel aandacht aan besteed. Ze had gezegd van, dat kan niks zijn, dat kan weggaan. Maak je daar nog geen zorgen in, we gaan dat dan wel zien. Dan was het eigenlijk een goede 2 à 3 weken later dat we dan naar de echo gingen. Toch wel met een beetje zenuwen van, gaat dat vocht weg zijn? Gaat dat niks zijn? Of gaat dat erger zijn gaan worden? Of wat is dat juist? Was daar nogal veel vraagtekens over. En dan weet ik nog dat de echo toen begon met een echo van Mats. En die was heel veel aan het bewegen. En dat was allemaal super goed. Alles zag er vrij goed uit. Hij groeide goed. Dat was eigenlijk allemaal perfect. En dan weet ik nog dat ze zei, we gaan nu naar het ander, naar zijn broertje een keer kijken. En dan zei ze ook, die is ook aan het bewegen. En dan dacht ik, keigoed. En dan bleef die zo stil. En dan bleef die zo zoeken en zoeken. En dan wist ik precies al zo wel wat van, dat klopt hier niet. En dan zei ze, ik vrees dat ik mis ben. Ik denk dat zij gewoon beweegt, omdat zijn broertje zo aan het bewegen is. Want ik kan geen hartje vinden, dat klopt. En ik denk, gelijk dat zij het zegt tegen mij, dat ik gewoon instant ben beginnen wenen. Dat was gelijk, dat drong zo snel door tot mij. Dat dus negatief was. Ik dacht ook wel zo van, haal dat dan maar weg. Hè. Dat is misschien wat cru gezegd, maar ik dacht van, dan moet dat weg. Dat wist ik. Ik zeg, wat nu? En dan was dat van, maar nu niks. We kunnen daar niks aan doen. Dat gaat bij u blijven totdat je bevalt van Mats dan. En voor de rest weet ik daar niet zoveel meer van eigenlijk van dat moment. Ik weet dat ik dan in de hang. Alleen ik had mij wel even herpakt. En ik weet nog dat de gynaecoloog mij ook wel wat aan het troosten was. Dat was ook niet mijn vaste gynaecoloog, omdat wij af en toe een keer bij iemand anders gingen die een betere apparatuur had en wat meer gespecialiseerd was in tweelingen. Maar die was op zich mij wel wat aan het troosten. En die zei van, ik snap het wel, dat moeilijk is. Dat weet ik wel nog. En dan weet ik dat ik inderdaad op de gang buiten kwam en dat ik dan ben beginnen wenen ook.
Je zit natuurlijk met een enorme tegenstelling van enerzijds blijdschap. Toch nog willen uitkijken naar dat kindje die komt en tegelijkertijd afscheid nemen. Maar dat is juist ook het kern van een rouwproces van die twee eigenlijk proberen met elkaar te verbinden. Met ook natuurlijk de nodige moeilijkheden daar rond. Ja.
Dit is psychologe Vanessa Griesbeert. Ze is gespecialiseerd in rouw en verlies en staat mij in deze podcast bij om hier en daar de nodige duiding te geven.
Hoe kan je eigenlijk blij zijn dat je een verwachting bent van een kindje, terwijl dat je tegelijk ook weet van oké, met een ander kindje gaat het niet goed. Dus eigenlijk zitten we in die onzekerheid. Mm. Hoe ga je dan daarmee om?
Ik denk dat het vooral belangrijk is om op dat moment die erkenning te geven aan het moedergevoel, dat er sowieso is. Zowel moedergevoel naar het kindje die het goed doet, als moedergevoel naar het kindje die het niet goed doet. Of die inderdaad ondertussen overleden is. En mensen hebben vooral het nodig om daarin die erkenning te krijgen dat ze daar ideeën of gevoelens mogen over uiten.
Ik weet ook wel nog, ik moest sowieso wel gemonitord worden voor mijn bloeddruk ook. Dus dan stond mijn bloeddruk te hoog. Ja, raar, uiteraard. Dus dan weet ik nog dat ik dan nog naar de materniteit moest voor even een kwartiertje of een half uurtje mijn bloeddruk te laten controleren. En wat dat mij toen wel heeft geëmotioneerd, is dat mijn gynaecoloog, die daar dus, mijn vaste gynaecoloog, die was blijkbaar op de materniteit en zij had dan nieuws vernomen van de andere gynaecoloog die daar had afgenomen. En zij was dan langsgekomen om gewoon even te luisteren hoe dat was met ons en nog wat te praten over wat er mij te wachten stond en zo. En dat heeft mij eigenlijk wel altijd veel gedaan, omdat zij moest dat niet doen. Ik wist niet dat zij daar was. Dus zij had niks van verplichting om naar mij te komen, om een keer met mij te praten en te luisteren. Dat heeft mij wel altijd... ik heb mij wel gesteund gevoeld of zo op dat moment. Dat er dan toch iemand de moeite deed om een keer te komen luisteren hoe dat was.
Ik denk dat we als hulpverlener vooral moeten opletten. En dat is iets wat ik toch vaak nog zie van... die emotie is er en wat moeten we dan doen? We kunnen emoties niet oplossen. Dat is ook de bedoeling niet. Mensen verwachten dat ergens ook niet. Mensen vinden het vooral, of hebben het vooral nodig dat die emoties er kunnen zijn, dat moedergevoel er kan zijn, dat niet kan gezegd worden van, je mag dat nu hebben, of je zou dat beter aan de kant zetten, of wacht daar maar nog eventjes mee. Emoties komen zoals dan ze komen, ook in golfbewegingen en soms met een grote golf, soms met een kleine golf. En we kunnen mensen ook niet altijd beschermen om hen daarvan, dat ze dat niet gaan ervaren. We moeten ze vooral een stuk proberen voor te bereiden. Die golven komen er. En wat heb je nodig om die golven te kunnen nemen? Maar emoties kunnen we niet oplossen.
Nee. En ik zie mij nog op de parking rijden van het ziekenhuis, dat ik dacht van, maar hoe moet ik mij nu voelen eigenlijk? Want ik heb geen miskraam gehad. Ik heb nog altijd diezelfde datum om naar uit te kijken. Ik heb nog altijd een datum om naar af te tellen. Ik heb nog altijd een kindje in mijn buik dat kan naar uitkijken om vast te houden. Ik word nog altijd mama. Ik vond dat een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant was ik heel blij dat ze zeiden van... mijn mat is alles oké. Maar langs de andere kant was ik ook zo triest. En ik vond dat zo dubbel. Ik zeg het, die een datum, 2 november was ze uitgerekend. Ja, dat was nog altijd... want als je miskraam hebt, dan valt dat allemaal weg. Maar wij hadden eigenlijk nog heel veel om naar uit te kijken. Maar dan toch ook weer niet. Plus dat ik ook weet dat ze zeiden van... je moet binnen de week terugkomen. Dus exact een week later moest ik opnieuw een echo laten uitvoeren. Omdat ze zeiden van... als zo is dat twin-to-twin-syndroom is opgetreden, dan ga je binnen de week mats ook verliezen. Maar dat weten we nu nog niet. Dat moet volgende week terugkomen. Dus dat was ook zo van... dat was een hele week lang onzekerheid van... komt dat wel goed? Ik weet ook wel dat ze zeiden van... we hebben nu niks van indicatie dat dat slecht gegaan, want mats doet het goed... dus ik was wel gewoon ook hoopvol dat dat ging goed komen, maar we wisten dat eigenlijk niet op dat moment.
Je voelde Mats waarschijnlijk dan ook nog niet bewegen?
Of? Ja, wel. Dat is eigenlijk... het was een dinsdag na die echo, dus ik kwam thuis eigenlijk helemaal verslagen. Ik kreeg ook geen eten door mijn keel. Ik was triest, we waren allebei triest. ja, die in een avond, ik dacht ook van, allee, wat moet ik nu doen? En dan weet ik dat ik in mijn bed lag, diezelfde avond, en dat ik voor de eerste keer mats heb voelen bewegen. En dat was precies zo, allee, ik ben niet zo bijgeloven of zo, maar ik had echt wel het gevoel dat, er zo, dat hij zo zei van, hey, kom aan, hey, mama, ik zit hier nog, hij moet voor mij doordoen, moet je hoofd niet laten hangen. En dan heb ik echt wel heel snel, de dag nadien, de klik gemaakt van, oké, kom. Er zit nog één kind in mijn buik dat gezond is. Ik kan niet gewoon niet eten, dat gaat niet. Ik moet positief blijven voor mezelf en voor dat kind. Maar dus vanaf die week heb ik hem voelen bewegen. Dat was in het begin, ja, ik herkende dat zo nog niet heel goed, maar ik voelde wel effectief iets dat ik anders nooit niet voelde. En dan inderdaad, in dat weekend had ik hem dan ook wel nog horen, voelen bewegen. Dus dan wist ik wel van, oké, ja, hij leeft wel nog, dat is al goed. Hè? Dus op die manier had ik wel een beetje vertrouwen van, oké, het komt wel goed.
We mogen in heel dit verhaal de partner natuurlijk ook niet vergeten. Zij beleven alles mee van op de eerste rij.
Ik ben altijd zo degene geweest die er heel veel over babbelde. En denk dat, dat mijn partner daar sowieso wel wat minder over babbelde. Ik denk dat je dat als man uiteraard ook wel anders ervaart. Maar is dat natuurlijk ook wel met diezelfde gevoelens. Dus bij hem was er uiteraard ook verdriet. Omdat je niet meer hebt. Hè. Het zijn bepaalde... Ja, we waren zo wel naar een babywinkel geweest. Ja, gaan kijken voor een tweelingbuggy. Voor een park waar dat ze met tweeën kunnen. Je moet zo bepaalde beelden dat je had in je hoofd, moet je bijstellen. En dat is uiteraard voor ons allebei wel lastig geweest, ja.
Als uw vrouw door zo'n situatie gaat, wat kan je dan als partner doen?
Dat vind ik een moeilijke, omdat uiteindelijk de partner zit ook in dezelfde situatie natuurlijk. De vrouw zit natuurlijk veel meer met het fysieke waar ze op dat moment heel sterk door moeten, waardoor dat daar ook vaak heel veel ook aandacht al voor is. Waarbij dat ik vooral dan pleit van vergeet de man natuurlijk ook niet, of bij je lesbisch koppel, de andere vrouw bijvoorbeeld ook niet. Het is vooral belangrijk om mensen te stimuleren om te benoemen naar elkaar toe wat men nodig heeft. En dan is het vooral het ergens ook blijven praten, maar tegelijkertijd bedenk ik ook van we moeten ook opletten dat we mensen niet forceren in het constant praten. Het gewoon een keer niet moeten praten of het mogen stil zijn. En een keer iemand gewoon zijn eigen gang te laten gaan, kan ook nodig zijn, zodat hij zijn autonomiegevoel ook behoudt.
Zelf het nieuws horen was lastig, maar het nieuws vertellen aan mijn ouders vond ik ook verschrikkelijk. Ik vond dat heel erg om zo'n slecht nieuws te moeten brengen. Ik vond dat echt moeilijk. Maar ja, we hebben ons altijd wel... Ik heb altijd heel veel steun gehad van mijn familie, van mijn vriendinnen. Dus dat deed wel deugd, ja.
Heb je het gevoel dat iedereen in de omgeving daar begrip voor had? Van dat je soms nog het moeilijk had voor dat broertje? Of was dat soms toch reacties dat je dacht van oei?
Ja, die reacties zijn heel uiteenlopend. Hè. Ik heb er altijd heel gemakkelijk en heel graag over gebabbeld. Want mijn ding was ook een beetje... Dat hielp sowieso mij dat, om dat te verwerken. Maar mijn ding was ook, als ik erover babbel, dan bestaat dat kind. Dan is dat echt. En dan hou ik die herinnering levendig. En met sommige mensen, ondanks dat ze het wisten, die zeiden er dan ook niks over. En ik snap wel het ongemak. Maar bij mij was het eerder zo van, je kunt er eigenlijk niks fout over zeggen. Maar zo het stilzwijgen, dat vond ik eigenlijk wel het ergste. Zo, toen alsof er niks was, vond ik veel erger dan iemand die misschien eens een foute opmerking maakte. Want natuurlijk, dan kreeg ik wel soms een keer de opmerking van, oh ja, maar je hebt er toch nog eentje. Ja, dat is waar, ik heb er nog eentje. Super dankbaar voor, maar... Ja, dat is zo'n, eigenlijk wel in mijn ogen was dat echt een foute opmerking. Maar dat was met de beste intenties gezegd, dus ik neem dat ook niemand kwalijk. Maar dat is ook iets, ja, heel moeilijk om uit te leggen, dat gevoel. die dubbele gelaagdheid dat daar zit. Van inderdaad heel content dat we nog eentje hebben, maar ook wel heel verdrietig dat er geen twee zijn. Want uiteindelijk hadden wij nog altijd... Allee, op het moment dat ik zwanger was, dacht ik ook gewoon van het is er één. En ben bevallen van één. Dus op zich, hè, we zijn content, hè. Je hebt een kind. Dus ik snap ook wel dat de mensen zo wel wat redeneren. Maar ja, dat werkt zo niet. Hè. Ik heb heel veel echo's gehad met twee nog. Hè. Ik heb vanaf 6 weken heb ik altijd 2 kindjes gezien tot dan op 17 weken. En eigenlijk tot het einde van de zwangerschap heb ik ze allebei gezien. Dus voor mij waren dat er altijd 2.
Hoe is dan de rest van de zwangerschap nog verlopen? Van...
We hadden dan die echo gehad, waarin dat bleek dat alles goed was. En dan zeiden ze ook van, we gaan nu uw zwangerschap gewoon beschouwen als een eenlingszwangerschap.
Eigenlijk is dat heel pijnlijk. Want het kindje is er geweest. Ook al hebben mensen het niet gezien of niet gekend, bij de ouders is dat kindje er wel geweest.
Ja, ik vond dat wel confronterend eigenlijk. Precies alsof dat er nooit een tweede was dan of zo. Ik ben eigenlijk altijd tot de laatste weken zwanger geweest van 2 kindjes. Of tot ben bevallen van 2 kindjes ook. Dus ja, ik vond dat... Maar dat was gewoon ook een naam om een naam te geven. Ik denk dat ze dat ook vooral zei van... En ik denk dat ze dat vooral ook zei, omdat ze mij toen ook vertelde... Nu zeide je, het is eigenlijk zoals een gewone eenlingszwangerschap. En je hebt nu ook niet meer risico om Mats nog kwijt te raken. Ik denk dat dat misschien ook eerder zo wat geruststellend was bedoeld. Omdat er dan ook, ja... ik ging eventueel ook naar Leuven moeten gaan voor speciale echo's en zo, als er 2 waren. Maar dat kwam dan allemaal uiteraard te vervallen. Dus ik vond dat even moeilijk, maar het is ook maar gewoon een term om het een naam te geven. Dus dat veranderde op zich niet echt iets aan de situatie waar dat ik in zat. Ja.
Hetgene ook heel confronterend was voor Muriel, was dat tijdens elke echo ook gekeken werd naar het overleden kindje.
Omdat ze daar dan ook gegevens van bijhielden, van hoe groot dat kindje was. En allee, dat ze dat toch altijd wel nog een keer bekeken. Dus dat was wel confronterend, zo om de 2 weken dan nog altijd wel. Altijd opnieuw die echo van hun allebei te hebben, eigenlijk.
Voor ons als zorgverlener is dat iets normaal en is dat iets dat we moeten doen. Maar hoe kunnen we daar dan toch voor zorgen van dat dat niet altijd zo confronterend is voor die ouders?
Ja, ik denk dat daar een heel belangrijke taak weggelegd is voor gynaecologen en vroedvrouw om... daar aandacht voor te hebben en te vragen aan de mensen of ze het wel willen zien of niet. Als ze het bijvoorbeeld moeilijk hebben, het moment dat de gynaecoloog weet van ik ga nu richting het kindje die overleden is, dat kan gezegd worden, dat de mensen de mogelijkheid hebben om weg te kijken, dan kunnen ze hun copingstrategie ook respecteren. Van ik heb nu eventjes vermijding nodig. Of als andere mensen zeggen van nee, het kan omgekeerd ook zo zijn, dat de gynaecoloog zegt van oeh, ik ga het maar vermijden en dat de mensen zelf zeggen van ja, maar en waar is ons ander kindje? Van, wij willen het ergens meenemen in het verhaal. Dus ook hier is elke behoefte opnieuw anders. Moeten we ook weer opletten dat we het niet invullen voor het koppel, maar dat we het bevragen. Het kan ook zijn dat er een verschil zit tussen man en vrouw. Dat zien we ook. Maar dan kunnen mensen dat ook opnieuw aangeven en voelen ze ook van ah, ik mag dat hier aangeven. Dat wordt hier niet zomaar verwacht van mij. En als jullie dat als vroedvrouw en gynaecoloog kunnen bevragen, dan gaan de mensen zich enorm gerespecteerd voelen ook in hun behoeften en in hun copingstrategie.
Ja, ik vond wel dat ik weinig info heb gekregen over wat nu. Want ze vertelde mij dan van dat hartje klopt niet meer. En dan had ik wel de vraag, ja, en wat nu? Ja, maar we kunnen daar niks aan doen. Dus dan was dat eigenlijk tijdens de eerste echo het enige antwoord dat ik had gekregen. Maar dan was ik tussen de tussen die echo en de volgende echo was ik wel beginnen denken van... Ja, maar wat... Allee, ik moet daar wel van bevallen en hoe gaat dat dan? En wat daarna, wat gebeurt er met dat kindje? En daar had ik eigenlijk allemaal geen antwoorden op gehad. Dus ik denk dat dat... Ja, ik ben altijd heel dankbaar geweest met de begeleiding dat ik gekregen heb. Zeker van mijn eigen gynaecoloog en van de vroedvrouwen. Altijd heel dankbaar voor geweest, nog altijd eigenlijk. Maar ik denk dat dat wel iets is dat ik ontbrak. Er is daar heel weinig over gesproken geweest eigenlijk van... Wat doet dat met mijn fysiek? Wat gebeurt er nu in mijn buik nog? En hoe, wat is dat tijdens de bevalling? Maar ook mentaal... Ja, ik vond ik daar wel heel weinig... Ik heb daar eigenlijk bijna niks van begeleiding voor gehad. Er is daar wel altijd aandacht voor geweest, voor mijn gevoelens en zo, dat wel. Maar er is niet gezegd van, je kunt nu dat doen, of ga eens naar die instantie, of er is mij dan uiteraard wel gezegd wat dat er mij nog te wachten stond tijdens de bevalling. Dat we altijd tijdens de echo's ook even naar dat kindje gingen kijken. Hoe dat tijdens de bevalling wat ging gaan. Maar dat was het ook zowel wat.
En terwijl Muriel en haar partner door zo'n turbulente periode gaan, gaat het dagdagelijkse leven gewoon door.
Maar ik ben ook de dag na die echo ben ik meteen ook weer gaan werken. Ik wou daar niet te lang in. Ik wou niet alleen zitten, ook thuis met die gedachten. Dus ik dacht van, kom, we doen door. Dus ik denk dat dat op zich wel meeviel.
Naarmate de zwangerschap vordert en de bevalling nadert, krijgt Muriel op een heel beknopte manier te horen waaraan ze zich tijdens de bevalling kan verwachten.
Wat ze mij hadden gezegd is van, weet dat op het moment, als je inderdaad op 36, 37, 38, 39 weken zou bevallen. Dat het kindje er niet meer gaat uitzien zoals op het moment dat de hartje is gestopt met kloppen. Dat gaat krimpen, zei ze. Dat gaat niet meer zo mooi zijn als dat het er toen in uw buik zat. Ik weet dat ze ook zei, van dat gaat, als je bevalt, gaat dat eigenlijk meekomen met de placenta. Omdat dat eigenlijk... Ja, ik was toen wel 17 weken, maar dat krimpt dan nog. En uiteindelijk is dat niet meer zo groot. En dan zei ze mij wel al op voorhand, je gaat dat niet merken. Ik ga daar niet bewust voor moeten persen of zo. Dat gaat eigenlijk spontaan meekomen. Je gaat dat niet merken. Ze zei mij wel van, je kunt misschien dat wel wat ruiken. Omdat dat, ja, wat een slechte geur zou kunnen hebben. Maar je gaat dat niet merken. Dus dat was wel al ergens een geruststelling in mijn hoofd. Van oké, ik ga daar niet actief van bevallen. Er is mij ook niet de keuze gegeven of ik dat wou zien of niet. Ik denk wel, ik kan het mij nu niet meer herinneren. Maar ik heb wel tussen de lijnen zo wat verstaan van, we raden dat niet aan. Net omdat. Omdat er al zoveel weken... Het kindje heeft iets meer weken nog in mijn buik gezeten als het hartje niet klopte dan dat leefde. Maar ik heb dat voor mezelf ook uitgemaakt dat ik dat niet wou zien.
Daar is het ook belangrijk om mensen daarin voor te bereiden. Bijvoorbeeld van, het zou kunnen dat het velletje van dat kindje echt wel niet meer mooi is of dat het al wat zou loskomen. Daarin kan het belangrijk zijn dat de vroedvrouwen het soms eerst meenemen en het kunnen beschrijven aan de mensen van wat dat er aan is of wat dat er niet aan is. En dan bijvoorbeeld de beslissing nemen van, maar voor mij is dat bijvoorbeeld voldoende om gewoon het handje een keer te zien. En daar ook dan weer uitleg te geven van hoe het is. Maar hen er wel op voor te bereiden.
Op 37 weken is het zover. Dan wordt Muriel ingeleid om te bevallen.
Dus op voorhand had ik wel wat schrik voor mijn emoties op het moment van de bevalling, omdat er misschien inderdaad wel wat bewuster dan een moment ging zijn van nu is dat tweede kindje ook meegekomen. Maar dat was zo'n rush en dat was zo'n een rollercoaster van emoties, dat er daar eigenlijk ook op dat moment ook geen tijd voor was om daarover na te denken. En ik weet wel op het moment dat dan de gynaecoloog na mijn curettage alles nog in orde aan het brengen was, dat ze mij dan ook wel zei van, broertje is ook wel meegekomen. En Allee, dat ze gewoon zo even vermeld. Dus dan wist ik dat ook. Maar dan was er al zoveel gebeurd dat ik daar dan eigenlijk ook geen tijd meer had precies om daarbij stil te staan. En ik heb dat uiteraard ook gewoon niet gemerkt. Ik heb daar niks van gevoeld. Ik heb niks gezien of zo. Dus,
Het was een hele intense bevalling waarbij Mats meteen werd weggenomen door de kinderarts voor de nodige zorgen toe te dienen. Hetgeen voor Muriel en haar partner opnieuw enorm stresserend was om door te maken.
Ik weet wel, op het moment dat ze mij zeiden van dat Mats oké was, dan was ik zo opgelucht. En dan zei ik tegen mijn gynaecoloog van ik wou er echt geen tweede verliezen. En dan zei ze tegen mij, ja, ik ook niet. Dus het speelt wel mee, denk ik. Mijn dossier is gekend. Denk iedereen was daar wel van op de hoogte, maar daar is daar niet meer actief over gebabbeld. Nee.
En vond je dat goed? Of had je zoiets van, eigenlijk mocht dat wel? Dat er nog een keer over gebabbeld werd, op dit moment ook?
Nee, ik heb dat toen niet als gemis ervaren of zo. Nee, ik vond dat toen niet nodig. Die bevalling op zich was ook al zo'n gedoe. Nee, ik heb dat niet gemist op dat moment. Nee, dat niet. Ik denk het ene, de momenten dat ik het gemist heb, was meer tijdens de zwangerschap. Dat ik soms wel wat gebrek aan begeleiding gevoeld heb. Maar tijdens de bevalling, nee, dat heb ik niet gemist. Nee, ik vond dat wel ook heel fijn als ze gewoon zo even zei van een broertje is ook gewoon mee afgekomen zoals dat moest. Dat is in orde. Dan was ik op dat vlak ook wel gerustgesteld. Ik weet dat ze dan ook wel zei van dat gaat nu nog opgestuurd worden naar een of ander labo en dat wordt zo wel nog wat onderzocht. Maar verder heb ik daar dan eigenlijk ook niks van gehoord. Ik heb dan wel zo eens in tijden van corona, als je zo je medisch dossier kon online raadplegen, dan zag ik daar opeens wel zo'n document van de bevalling bij zitten. En dan ben ik dat wel eens beginnen lezen. En dan zag ik wel dat ze daar wel zo'n gedetailleerde beschrijving van gedaan hadden, van hoe groot dat was en hoeveel dat woog ook, denk ik. Dus dan was dat wel even confronterend, omdat ik nooit die info heb gehad. Ook eigenlijk nooit echt nood heb gehad om dat te weten of nooit echt achtergevraagd heb. Maar dan stond dat daar opeens zo zwart op wit en dan was dat zo, ah ja, oké. Maar ook wel ergens zo fijn van, ah ja, ze hebben dat wel zo nog een keer gemeten en ze hebben dat wel zo nog wel detailleerd opgeschreven wat dat er zichtbaar was aan dat lichaampje. Dus dat vond ik dan zo toch ergens wel fijn van, ah, het is toch zo wel nog ergens herkend en het is zo niet gewoon opzij geschoven geweest. Dat vond ik gelijk wel nog tof. Maar ook wel even zo van, ah, oei, ja. Ik weet wel dat ik het na de derde of de vierde dag wel heel moeilijk had, omdat die bevalling was eigenlijk wel traumatisch. En met alles van in de zwangerschap, en dan was Mats ook nog eens ziek. Dus dan had ik wel eens gevraagd om met een psycholoog te praten in het ziekenhuis. Maar ik denk dat het wel deugd is om mijn verhaal een keer te doen. Maar ik denk dat dat gewoon ook vooral de emoties waren van al die dagen. Maar echt, over het broertje zelf is er niet... Nee, is er eigenlijk weinig gesproken. Ja, soms had ik wel het gevoel dat de mensen ook wel dachten van... Als we daar niet over spreken, dan rekken we ook niks op of zo. Ik had daar misschien zelf ook niet echt heel veel nood aan. Ik denk het gevoel dat je weet dat mensen het weten en er rekening mee houden, dat ook wel veel doet. Het hoeft dan niet per se over gesproken te worden, maar gewoon dat de mensen weten wat de situatie was. Dat deed mij wel veel. Gewoon een dokter, als we dan op controle moesten, en een dokter die zei, het is toch al veel geweest hè, voor jullie. Gewoon zo dat. Gewoon die erkenning van, het is eigenlijk wel veel geweest. Dat alleen al deed deugd. We moeten er dan niet uitgebreid over praten, maar gewoon iemand die zegt ik weet dat het niet gemakkelijk is geweest voor u, dat doet al veel, gewoon een beetje erkenning.
En die erkenning verwerken ze ook in het geboortekaartje van Mats, wat voor hen heel belangrijk was en veel heeft betekend.
We hadden ook geen naam voor een broertje, nog niet. We hadden altijd Mats en Da. Dus Mats was zoal de naam dat we zeker over waren. Maar de tweede naam waren we er nog niet over uit, wat dat ging worden. Dus ik denk dat dat Langs de ene kant maakte dat het ook zo wel wat minder concreet of zo, dat we er nog geen naam konden op kleven. Maar ik wou dan wel op het geboortekaartje iets van referentie. Dat hoefde niet overduidelijk te zijn, maar iets waarvan dat zeker wij wisten van, dat is als symboliek voor zijn broertje. En mensen die dicht bij ons stonden en die het verhaal kenden, ook. Ja, want uiteindelijk iedereen die wist dat we zwanger waren, wist dat we zwanger waren van 2 kinderen. Dus wij hebben dan op het geboortekaartje een beertje, een ijsbeertje gezet, die naar het sterrenbeeld kijkt van de kleine beer. Wat dat ik wel gewoon een mooie symboliek vond. En gewoon op de achterkant van het kaartje stond er dubbel zoveel liefde voor Mats. En dan geboren op die datum. En ik denk die dubbel zoveel liefde, dat er daar misschien heel veel mensen niet over gevallen zijn. Dat dat voor ons ook een symboliek was van het waren er 2.
Het heeft even geduurd om het verlies van Mats zijn broertje een plaats te geven. Maar intussen lukt het toch beter en beter.
Ik heb een tattoo op mijn arm laten zetten. Ondertussen 2 jaar geleden. Dus Mats was al 4. En sinds dan heb ik wel het gevoel dat ik het echt een plaats heb kunnen geven. Letterlijk en figuurlijk. Dat is een deel van mij, letterlijk en figuurlijk. Dat is een deel van Mats zijn verhaal, van mijn verhaal, van dat van mijn man en mij. Dus dat is een deel van mij, letterlijk, staat op mijn arm. Die is altijd bij mij nu. Mijn tattoo is ook een tattoo van een grote beer en een kleine beer. Dus als je daarnaar kijkt, veel mensen denken, ah ja, een mamabeer en een kindje. Maar voor mij kan het de symboliek kan op verschillende manieren zijn. Dat kan voor mij en Mat staan. Dat staat in principe de hoofdreden is Mats en zijn broertje. Een broertje dat altijd klein zal zijn en Mats die groter wordt. Maar dat kan ook voor Mats en mij zijn of voor Mats en voor mij en zijn broertje. En sinds dan heb ik wel zo wat interne rust. Van oké, het is oké. Die is bij mij voor altijd. En dat heeft mij wel geholpen. Maar mijn man heeft geen tattoo laten zetten, voor alle duidelijkheid. Die gaat dat ook niet doen. Maar ik merk wel dat dat voor mij eigenlijk heel veel mentale rust heeft gebracht, ja.
Maar 1 dag per jaar is het toch altijd extra moeilijk.
Ik moet zeggen, ik vind nog altijd Mats zijn verjaardag vind ik een moeilijke dag. Ik vind dat heel erg, want voor dat kind is dat de beste dag van het jaar. Maar ik vind dat een moeilijke dag, omdat wij nog altijd maar 1 kindje zijn verjaardag vieren en niet 2. Sorry. Ik voel mij daar soms schuldig over dat ik zo niet 100% blij kan zijn op zijn verjaardag. Dat is vooral omdat die bevalling zo verschrikkelijk was. En omdat dat inderdaad ook een dag is dat we afscheid hebben moeten nemen.
Ik denk dat het heel belangrijk is om hierin de mensen de ruimte te geven dat het een dag mag zijn met 2 gevoelens. Hè. Ze wil waarschijnlijk voor haar ene zoontje de dingen ergens wat verdringen en heel gelukkig zijn voor hem. Maar in zo'n situatie zou ik heel sterk met mensen op weg gaan om te gaan zoeken van wat kan je die dag doen, zodanig dat je toch even die ruimte kan geven aan dat verdriet rond je kindje dat je verloren bent, dat je daar eventjes mag rond rouwen. En dan vaak op zoek gaan naar een soort ritueel dat ze kunnen doen, waar ze ergens de dag mee kunnen starten, misschien als koppel, zonder Mats erbij, maar dat zij daar toch eventjes die ruimte kunnen rondgeven. En dan ga je zien, doordat ze dat niet moet wegduwen, door dat eventjes te kunnen naar boven laten komen en dat te erkennen, dat de spanning daar ergens gaat vanaf geraken, zodanig dat dan ruimte gaat komen om de rest van die dag toch gelukkig te zijn voor hun zoontje die er wel nog is. Maar dat wel eigenlijk te mogen naast elkaar laten bestaan.
Maar de dag dat we zijn thuisgekomen is echt onze absolute lievelingsdag. Ik was zo gelukkig dat ik met een gezond kind naar huis kon komen, omdat ik dat op verschillende dagen in mijn zwangerschap niet realistisch heb geacht. Ik vond dat niet moeilijk, omdat we dan naar mijn 1 kind thuis kwamen. Ik was gewoon echt heel dankbaar dat ik met 1 gezond kind ben thuis kunnen komen. Ja. En dan inderdaad verjaardagen en feestdagen en zo vond ik dan wel wat moeilijker. Ook zo de eerste kerst. Dat zijn ook zo dingen dat mijn familie niet echt weet. Maar als je zwanger bent van een tweeling, of denk iedereen als zwanger is, en ik was dan in de zomer zwanger, dan denk je zo wel eens, allee jong, met kerst zijn we met vier. Dus dan heb je zo bepaalde beelden in je hoofd van, ah ja, we gaan met twee babytjes aan de kersttafel zitten. Zo'n dingen. Of die eerste verjaardag, dat gaan we twee zijn. Zo die dingen, hè, zo bepaalde beelden dat je echt in je hoofd hebt. Dat zijn veel moeilijkere momenten geweest. Ook altijd wel heel blij dat we wel gewoon met één kind kerst konden vieren. Altijd heel veel dankbaarheid gevoeld. Maar thuiskomen was absoluut de topdag. Ja, ik vond dat fantastisch. Ik was ook heel blij dat hij naar huis mocht. Dat we konden thuis in ons kokonnetje. Ja, ik vond dat zalig. Ja.
Tot op vandaag weet Mats niet dat hij een tweelingsbroertje heeft.
Ik zou dat heel graag ooit vertellen, omdat ik ook gewoon heel open en eerlijk wil zijn daarover met Mats. Zeker omdat hij nu de leeftijd heeft, of al een paar jaar de leeftijd heeft, waarop hij vraagt, mama, waarom heb ik geen broer? En wanneer krijg ik een zus? En nu dat hij wat ouder is, heb ik hem wel al uitgelegd van, Mats, het is niet zo gemakkelijk om een gezond kindje te krijgen. En bij jou, je bent wel al een aantal keer ziek geweest. Want Mats heeft dan ook nog, als hij in 3 maanden was, heeft hij hersenvliesontsteking gehad. Waarin dat ook weer een heel groot mirakel was dat hij eruit te komen is. Ik denk dat hij er niet is uit te komen. Maar wij beseffen heel goed hoeveel hordes dat je moet nemen om tot een perfect gezond kind te komen. Mats heeft op uitzondering van zijn littekens en zijn knietjes daar eigenlijk niks aan overgehouden. Maar dat is echt helemaal geen evidentie in onze ogen. Dus ik probeer hem dat wel nu al een beetje bij te brengen van Mats. Het is niet zo eenvoudig om een broer of zus te hebben. We zijn gewoon heel blij dat jij er bent en dat is ons grootste geluk. Maar ik wil hem dat ooit wel uitleggen, maar ik vind dat een hele moeilijke. Ik wil hem ook over het ooit uit kunnen uitleggen waar dat hij de tekens op zijn knietjes komen als hij een heel stuk ouder is. Dat dat eigenlijk iets heel bijzonders is. Maar ik vind dat een hele moeilijke boodschap. Want als ik hem dat vertel, ja, hoe vertelt je dat aan een kind? Van, je ging eigenlijk een broer, of mogelijk zijn broer gehad hebben, die net zoals jou er ging uitzien. Je ging altijd met twee geweest zijn. Je ging nooit alleen naar school moeten. Nooit alleen op een kampje. Altijd samen in een opvang kunnen blijven. Allee, ik moet hem dat zo niet vertellen, maar dat zijn natuurlijk wel de dingen die dat hij dan kan denken. Dus ik vind dat een hele moeilijke boodschap om te brengen. Maar ik wil het hem vooral ooit ook kunnen kaderen waarom dat hij nu geen broer of geen zus heeft. Want dat heeft onze beslissing super hard beïnvloed om niet meer voor een tweede te gaan. Of voor een derde. Dus ik wil hem dat ooit wel kunnen uitleggen, want hij gaat dat misschien niet begrijpen waarom dat hij geen broer heeft en andere kindjes wel. Dus ik wil ooit wel een keer dat volledige verhaal kunnen schetsen aan hem. Of toch de dingen dat er voor hem van nuttig zijn. Maar dat zal nog zeker niet voor nu zijn. Dat zal zijn voor als hij nog een heel stuk ouder is, denk ik. Ja.
Hoe leg je het dan eigenlijk uit aan een kind van op latere leeftijd dan? Van, jij bent een tweelingbroertje of zusje verloren.
Gewoon zoals het is. Eerlijk spreken met de kinderen over wat geweest is, helpt nog altijd om hen dingen te laten begrijpen. En natuurlijk moet je wat je daarover zegt of hoe je het verwoordt, moet je dat aanpassen volgens de ontwikkelingsfase en de leeftijdsfase waarin dat kindje zit. Moet je daar naartoe aanpassen. Maar kinderen kunnen veel meer aan dan wat wij zelf denken. Wij hebben soms veel meer schrik voor de kinderen van oei, kan dat dit of dat wel aan, maar gewoon vanuit onze eigen vertaling. Kinderen op zich zijn heel veel veerkrachtig. En zijn blij als ergens eerlijk met hen gesproken wordt. Ja.
Als Muriel nu terugkijkt, merkt ze toch wel dat ze zelf ook veranderd is door alles wat ze hebben meegemaakt.
Ik ben ook wel wat rationeler geworden door alles wat we hebben meegemaakt. In die zin, in mijn ogen was het ideaal aantal kinderen wel nog altijd 2. En ik zou heel graag een broertje of een zusje gehad hebben voor Mats. Maar sowieso de eerste kleine 2 jaar was ik daar mentaal niet klaar voor. Omdat die, ja, alles van de zwangerschap en de bevalling, dat woog nog te veel voor mij. Ik vond mezelf niet mentaal in de juiste plek om dan voor nog een kindje te proberen. Bij ons is het vooral het besef dat er in verschillende fases iets kan misgaan. We zijn heel snel in verwachting geraakt. Maar nadien is alles wel een beetje in elke fase wel iets misgelopen. Tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling. Na de bevalling is wat ziek geworden. Dan is hij na 3 maanden heel zwaar ziek geworden. En nu is hij kerngezond. En ik zou het allemaal zo opnieuw doen om te komen waar dat we nu staan. Maar dat is nooit gegarandeerd. We hebben denk ik gewoon echt heel veel schrik. Plus dat je nu ook niet meer alleen bent in dat verhaal, maar dat je kind dat je hebt, dat we Mats daar ook bij in betrekken. Ik heb heel lang gezegd, als ik morgen kan tekenen op een papier dat ik binnen 9 maanden kan bevallen van een perfect gezond kind, ik doe het meteen. Moest er daar ooit iemand mij een garantie kunnen overgeven hebben, ik ging het meteen gedaan hebben. En mijn man waarschijnlijk ook. Maar die garantie is er nooit en dat beseffen we maar al te goed. We zijn heel, heel dankbaar. Ik spreek altijd over hoeveel geluk dat we hebben gehad. We hebben heel veel geluk gehad met Mats al. En ik weet niet of we dat 2 keer kunnen zo. Het lot tarten, ja, ik heb daar wel schrik van. We zijn heel blij met wat we hebben en we hebben daar onze rust in gevonden. En nu is Mats 6 jaar en nu nog een 2e kindje is ook niet het scenario dat ik in mijn hoofd zou hebben. Dus ik denk dat altijd een moeilijke zal blijven. Maar we proberen ook te kijken wat we in plaats hebben van een 2e kind. We proberen Mats heel veel contact te laten hebben met zijn neefjes en zijn nichtjes. Dat hij daar een goede band mee heeft. Maar dat heeft heel sterk onze keuze beïnvloed. Ik spreek vaak over een soort van naïviteit dat ik toen had. Op het moment dat je zwanger wordt. Ook op het moment dat we wisten dat we van 2 zwanger waren. Dan dachten we ook gewoon altijd, dat komt goed, we gaan dat hier doen. Maar die naïviteit is mij wel volledig ontnomen. Allee, en ik noem het naïviteit in de zin van, we worden zwanger. En ja, de kans dat je kind gezond is, is uiteraard ook wel groot. Maar ik kan daar nooit meer zo onschuldig in staan of niet meer naar al die risico's kijken. Dus ik denk, we willen het onszelf en Mats niet aandoen om mogelijk nog zo'n heel traject te moeten meemaken.
Om deze aflevering af te sluiten, vraag ik Muriel nog naar een advies dat ze zou geven aan koppels die door hetzelfde gaan.
Zoek naar iets tastbaar of zo. Want dat is het hele ding. We hebben dat kindje nooit gezien. We hebben ook geen foto's bijvoorbeeld van boven de wolken of zo. Dat zou ik anders wel heel hard aanraden, mocht dat kunnen. Bij mij is dat ook nooit niet voorgesteld geweest. Dat vind ik misschien achteraf wel wat raar, dat dat nooit is voorgesteld geweest. Misschien had ik dat wel gewild. Dus dan misschien. Ik denk, ja, voor mij er hangt een kader in onze living. Ik heb mijn tattoo. We hebben zo op dat geboortekaartje, we hebben dat zo wat tastbaar gemaakt. Dat is misschien mijn advies. Maak het een beetje tastbaar, uw verdriet en uw verlies. Dat heeft mij geholpen. Want als ik geen kader heb in mijn living, geen tattoo, niks op het geboortekaartje, dan zou dat even goed weten. Allee, dan kan dat even goed zijn alsof dat kind er precies niet was. En dat vond ik wel nodig voor mezelf. Om die herkenning te hebben. Om dat tastbaar te maken. Dat heeft voor mij wel voor rust gezorgd. Die is een deel in ons huis. Op het kaartje. Dat kaartje is bij iedereen terechtgekomen. Die tattoo staat op mij. Dat heeft mij geholpen. Ja. Kan mij soms zo over. Allee, het is niet dat ik daar nu echt nog heel veel verdriet voor heb. Maar ik weet nog hoe we waren met Mats naar Harry Malter. En hij was denk ik 1,5 jaar of zo. En hij staat aan een attractieke aan te schuiven. En daar staat een identieke tweeling voor hem aan te schuiven. Zo 2 jongens, ook zijn leeftijd. En dan had ik zo'n krop in mijn keel. En dan had ik dan echt ook tranen in mijn ogen. Maar dan ben ik ook niet jaloers of zo. Ik ben gewoon super content voor die mensen dat zij dan wel hun derde tweeling hebben. Maar dat is wel confronterend, want mijn manneke staat daar alleen aan te schuiven en zij zijn met twee zo wat. Dus dat is wel hard, ja. Of dan bijvoorbeeld zo, waren we op reis naar een natuurhistorisch museum. En dan zag je zo schoon zo een babytje in de buik. En zo mooi bij elke weken hoe groot dat is. En dan stond er echt zo 17 weken. En dan was dat eigenlijk groter dan ik had gedacht of zo. En dan sta ik daar ook gewoon in een museum te wenen. Dat ik denk, allee, het is zo op de meest onverwachte momenten dat mij dat dan soms wel nog een keer kan overvallen. Van, oh ja, allee. Ja. Dat wel.
Je blijft mama van twee, hè, vind ik.
Ja, ik zeg wel nooit. Sommige mensen zijn ook wel zo van, en wilt je nog proberen voor een derde? Ik heb dat daar juist niet wel gezegd, maar ik zeg dat zelf eigenlijk niet echt. Maar inderdaad, ik heb er wel heel mijn zwangerschap twee in mijn buik gehad.
Maar weet iedereen dat Mats van een tweeling is?
Iedereen is veel gezegd. We hadden wel onze zwangerschap al aan iedereen bekend gemaakt. En ook dat er twee waren. Dus iedereen dat ons toen kende wel. Maar ondertussen, iedereen dat er dan is bijgekomen in ons leven, weet dat niet altijd. Zo'n vriendjes van op school of zo. Of die mama's waar ik dan goed mee overeenkom. Die weten dat dan ook niet altijd. Of ze zien dan mijn tattoo en ze vragen dan, oh ja. En dan leg ik dat wel ook uit. Want ik ben dan ook gewoon zo. Ik zeg dan ook waarom dat ik in godsnaam twee beren op mijn arm heb gezet. Maar niet iedereen weet dat. Maar ja, dan komt die vraag soms ook wel zo van, en een tweede? Meest verschrikkelijke vraag ooit. Toch als die gesteld wordt door mensen die ons niet goed kennen. Als mensen die ons wel kennen, die vraag stellen, dan beseffen ze ook wat dan ze vragen aan mij. Als ze vragen van, en wilt je nog een tweede kind? Dan beseffen ze ook wel dat dat gevoelig kan liggen. Maar zo, heel, zeker als Mats zo naar school begon te gaan, heel veel mensen die ik dan misschien minder goed kende, die dan ook zeiden, en nu voor een tweede? Oh ja, dat vond ik verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Omdat dat ook, dat is geen ja-nee-vraag, dat is een vraag van een half uur. Dat was een antwoord van een half uur. Dus nee.